Welkom bij Goudquartz. Mijn naam is Bart Brans en in Goudquartz informeer ik u elke week over edelmetalen, ontwikkelingen in het monetair systeem en het relevante economische nieuws. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudquartz, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans, ik ben de edelmetaalspecialist bij Gold Republic en ik begin vandaag even met één mededeling. Goudquartz gasten met Robert Valentine. Heb je die aflevering nog niet gezien? Kijk daar natuurlijk even naar. Het is een mooie, openhartige uitzending geworden. Dus heb je die nog niet gezien? Dan kun je die even terugkijken op ons YouTube kanaal. Goed, ik ga direct even naar de koers. De koers van goud zo'n 57.500 euro per kilo. De koers van zilver zo'n 706 euro per kilo. Het is maandag. Het is de 19e. En het is ongeveer 9:30 in de ochtend. En ja, dan ga ik maar direct even naar het allereerste onderwerp. En dat is een onderwerp dat mij is aangedragen door een aantal van jullie. Dus ik lees veel van de vragen die binnenkomen. Ik lees ook veel van de reacties onder de video's. En de vraag komt neer op het volgende. En dank natuurlijk voor de vraagstellers. Bart, hoe kan het dat ondanks dat we al die ellende in de wereld zien, ondanks dat centrale banken de rentes niet meer zo hard verhogen, ondanks dat er nog heel veel valuta wordt bijgedrukt en centrale banken ook nog heel veel goud kopen, de koers van goud daalt. Ja, ik heb het al een aantal keren uitgelegd, maar ik doe het natuurlijk graag nog een keer. Omdat ik denk dat het af en toe best wel spannend kan zijn als je investeert in edelmetaal en dan die bewegingen ziet en dan denk je bij jezelf wellicht een logisch gevolg zou zijn de stijging van de koers van goud. En wat zien we? Een daling van de koers van goud. Ja, en dan wil ik iedereen er denk ik op wijzen dat en misschien iedereen ook bestendigen in de principes van investeren, maar natuurlijk ook in wat er mogelijk is met die koers van goud. Nou, die principes van investeren. We nemen nog eventjes de basisprincipes door. 1. Investeren doe je alleen maar met een bedrag dat je in ieder geval tijdelijk kunt missen. 2. Edelmetaal, ja, kun je wellicht op een dollar cost average manier aankopen. En je mag natuurlijk als jij een dip ziet, je identificeert een correctie in de koers en je denkt, ja, dit is een hele mooie correctie. Dan kun je in één keer een fors bedrag investeren of een bedrag dat je daarvoor in totaliteit opzij had gezet. Dollar cost averagen is een bewezen strategie van investeren. Het is niet altijd zo dat je altijd tegen een gemiddeld genomen lagere koers investeert. Maar als jij je investeringen over een iets langere termijn uitsmeert, dan smeer je ook de gemiddelde koers over die wat langere termijn uit. Dus ja, ik heb bijvoorbeeld kilo zilver gekocht tegen 1300 euro de kilo. Maar ik heb ook kilo zilver gekocht voor 350 euro de kilo. Als ik alles had gekocht tegen 1300 de kilo, dan stond ik nu fors in de min. Stond gewoon 40-50% in de min. Gelukkig heb ik ook gekocht toen die kilo zilver 350, 400, 450 euro de kilo waren. En daardoor heb ik nu een positief rendement. Let wel, ik doe dat al 15 jaar. Dus het is wel zo dat je als je over die wat langere termijn denkt, dan smeer je die aankopen uit over die langere termijn. En daar komt ook direct regel nummer 3 of tip nummer 3 uit. Denk bij een investering in edelmetaal altijd aan de langere termijn. En dan kun je meteen in perspectief plaatsen die gedachte dat nu ondanks dat centrale bankiers de rentestijgingen aan het pauzeren zijn, centrale banken veel goud kopen. Je ziet dat de dollar zwakker wordt en dat andere systemen ontstaan. Denk aan het BRICS-initiatief. Dan dat toch die koers van goud niet omhoog knalt, zoals ik las in een van de e-mails gericht aan mij over waarom knalt die koers niet omhoog. Ja, nou, omdat de koers van goud nooit omhoog knalt, dat is namelijk niet de functie van goud in een portefeuille. En dat is denk ik het laatste wat ik daar dan aan wil toevoegen. Kijk, de koers van goud is de afgelopen 5 jaar met om en nabij de 65% ongeveer gestegen. Dat is veel. Ik denk dat iedereen het er mee eens is dat als iets in 5 jaar tijd met 65% is gestegen, dat dat een forse stijging is. Toch is het zo dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de paniekpiek van vorig jaar, ja, toen was de koers van goud was in de spot zo'n 60.000, 61.000 euro per kilo. Ja, als je op dat moment had gekocht, stond je nu nog ja, toch wel wat in de min. Vandaar ook dollar cost averaging. Maar als je kijkt over die iets langere termijn, dan zie je dat goud ontzettend mooi doet wat het al duizenden jaren doet. En ik denk ook dat de functie van goud, dat je daar voor jezelf een goede gedachte bij hebt. Wat is die functie van goud? Wat doet goud in een portefeuille? Nou, 1. Het gaat niet 1-op-1 mee met aankopen door centrale banken. Het gaat niet 1-op-1 mee met inflatie. Het gaat niet 1-op-1 mee met de directe besluitvorming van centrale bankiers om de rente te verhogen of te verlagen. Wel loopt het er of op vooruit of komt het nadien. Dus je ziet wel dat goud over die langere periode doet wat het al duizenden jaren doet. Wat het bijna, zou je kunnen zeggen, wat het belooft te doen. En om nu per incident of per event te gaan analyseren wat exact de reden is waarom de koers wel of niet ook, en dan moet je ook kunnen uitzoeken hoeveel procent die koers dan bijvoorbeeld moet stijgen. Waarom het dat wel of niet doet, ja, dat is heel erg lastig allereerst. En ten tweede, dat is ook niet waarvoor goud denk ik bedoeld is. Dus als je kijkt naar je portefeuille, daar zit ook wat goud in. Je kijkt naar de wereld, je denkt nou, ja, dit ziet er niet goed uit en ik kom nog met wat andere onderwerpen. Dan denk ik dat het wel goed is om vast te houden aan 1. Datgene wat goud de afgelopen 6000 jaar heeft gedaan. En dus 2. Bij deductie wat je zou kunnen zeggen dat goud ook de komende periode gaat doen. Gaat dat 1-op-1? Duurt dat misschien even? Zitten daar periodes tussen van correctie? Ja, daar ging mijn vorige uitzending ook over. Ja, natuurlijk zitten die daartussen. Maar, en dan kun je natuurlijk altijd nadenken en eventueel tot de uitkomst komen, goud is toch niks voor mij. Ik sluit niet uit dat er mensen zijn die misschien beter geen goud in de portefeuille kunnen aanhouden. Ik denk dat het in iedere portefeuille past. Ik denk dat het een ontzettend mooie, bewezen toevoeging is, waardevolle toevoeging aan een portefeuille. Maar past het bij iedereen? Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen, nou nee, liever niet voor mij, want het is te ongrijpbaar. En terwijl het zo fysiek is, zijn die koersbewegingen ongrijpbaar. Ja, dat kan de conclusie zijn voor een ieder. Dus het is ook altijd heel erg belangrijk, voordat je investeert, om te weten waar je in investeert. Ik denk dat goud een heel mooi, eerlijk product is. En dat ook zegt wat het is, zegt wat het doet. Maar doet het altijd op dat moment dat wij willen dat het dat zou doen, wat het doet? Nee. Absoluut niet. En dan komt nummer 3 van die tips. Die komt dan weer om de hoek kijken. Namelijk, als je in goud investeert, hou dan rekening met die wat langere termijn. En daar kunnen er periodes tussen zitten dat die koers ontzettend hard omhoog knalt. Maar er kunnen ook periodes tussen zitten waarbij je denkt, ja, ik heb geen idee waarom die niet omhoog gaat of waarom die niet naar beneden gaat. Kijk, ik vind bijvoorbeeld het heel erg mooi dat ondanks dat de rente in de Verenigde Staten op het niveau is van het jaar dat de kredietcrisis losbarstte, dat de koers van goud nog steeds op zo'n $1,960 per ounce staat. Ja, dat kun je bijna niet bedenken. En ik denk ook dat heel veel centrale bankiers daar helemaal geen rekening mee hadden gehouden. Dat die koers zo sterk is op zo'n renteniveau, terwijl die correlatie tussen rente en de koers van goud zo, in ieder geval de afgelopen decennia, zo sterk was. Die correlatie was ontzettend sterk. Ging de rente omhoog, ging de koers van goud naar beneden. Nu zie je dat de rente op een ontzettend hoog niveau staat. En toch staat die koers van goud maar een heel klein beetje onder zijn all-time high. Nou, dat vind ik buitengewoon. En dat vind ik dus ook een echte indicator voor datgene wat er onder het oppervlak, het directe oppervlak, sluimert als we kijken naar de problemen in de wereld.
Hey, sorry voor de onderbreking, maar ik wil even iets aankaarten. Wist je dat we bij GoldRepublic een spaarplan hebben? Met ons spaarplan beleg je automatisch elke maand in fysiek goud, zilver of platina. En dit kan al vanaf 50 euro. En als jij nu een spaarplan opent, krijg je elke maand 50% korting op jouw transactiekosten. Dus waar wacht je nou nog op? Klik nu op de link voor meer informatie.
Nou, goed. Daar heb ik dan ook direct een voorbeeld van, namelijk Duitsland. In Duitsland, Duitsland zit in een recessie, dat weet. Maar waar komt dat door? Nou, Duitsland is, ik zou willen zeggen, het productiehart van de Europese Unie. En als dat productiehart niet meer kan produceren, daar ook inflatie toeslaat, dan merk je dat zo'n land daar afhankelijk van is en dus heel snel economisch achteruit gaat. Ik heb al even aangegeven als Nederland, primair wellicht zelfs Duitsland, maar als Duitsland en Nederland in een recessie terechtkomen, die kans is groot, dan is de kans ook groot dat de rest van de Europese Unie of individuele landen in de Europese Unie zullen volgen. Waar komt dat nou door? Nou ja, Duitsland produceert en voor de productie van alles is energie nodig. Betrouwbare, betaalbare energie. Duitsland kreeg dat tot voor kort van Rusland. Rusland is in bezit van de grootste gasvoorraden ter wereld. En die gasvoorraden die worden nu niet meer aangewend om ons, de Europese Unie, te voorzien van goedkope en betrouwbare energievoorziening. Nee, door sancties hebben we eigenlijk onszelf in de voet geschoten en is die energievoorziening ontzettend duur geworden. Niet alleen dat, ook Nederland was een van de leveranciers van goedkoop gas aan Duitsland. En ook die leveringen die worden natuurlijk enorm teruggeschroefd, omdat wij ons eigen gasveld, het grootste gasveld van Noordwest-Europa, en ik geloof op 4 of 5 na grootste gasvoorraad ter wereld, die hebben wij gesloten. Omdat we blijkbaar dat noodzakelijk vinden. Nou ja, dat gezegd hebbende, dat draagt natuurlijk weer bij aan die economische malaise. Want je kan niet produceren en datgene wat je produceert, dat wordt veel duurder. Omdat de grondstof, energie, wat in alles zit, zoveel duurder is geworden. Ja, dat is denk ik een van de redenen waarom je juist zou moeten overwegen om bijvoorbeeld wat edelmetaal in je portefeuille aan te brengen. Een andere reden om dat te doen is het vertrek van Binance uit Nederland. Ja, en Binance ligt natuurlijk onder vuur. Een tijd geleden al door de Nederlandse bank hebben zij een boete gekregen. Ze liggen nu onder vuur in de Verenigde Staten. De SEC, Security and Exchange Commission, heeft Binance aangeklaagd omdat er frauduleuze praktijken zouden plaatsvinden bij Binance. En wat heeft Binance vorige week aangekondigd? Dat zij vertrekken uit Nederland. Nou, je zult maar een portefeuille aanhouden bij Binance. En je zult maar op die exchange je crypto bewaren. Dan kan dat best wel heftige gevolgen hebben voor jou. Zeker op het moment dat je daar misschien al een tijdje niet meer bij bij bent geweest. Je denkt, het staat daar veilig. Ik hou het gewoon aan. Ik kijk daar een tijd niet naar. Dan zie je nu ineens dat het aanhouden van cryptocurrencies, of je bent technisch niet zo onderlegd, waardoor het ook lastig kan zijn om die coins bijvoorbeeld snel te verplaatsen. Nou, dan merk je dus dat die cryptocurrency sector nog vrij gevoelig is voor dit soort schokken. Ik zou dan ook, ik heb een heel mooi gesprek gehad met de heren van Bitsafe. En die jongens die doen overigens Bitcoin only. Maar die bieden hele mooie multisig oplossingen. Ik maak er zelf ook gebruik van. Dus als je cryptocurrencies hebt, dan denk ik dat in het geval van cryptocurrencies, kijk, als jij je Bitcoin kwijt bent, dan kun je niet naar een fysieke locatie gaan om te zeggen, hier ligt mijn bitcoin. Die bitcoin die zwerft op het internet. En als jij de toegangscode tot die bitcoin kwijt bent, of jouw exchange zegt, wij mogen hier niet meer opereren, je hebt zo lang de tijd om hem eraf te halen of te verplaatsen. Dat zijn technisch best uitdagingen. En dan denk ik dus ook dat één, als je bijvoorbeeld bitcoin hebt of een andere cryptocurrency en je zegt, nou, ik moet die van die exchange afhalen. Één, dat je kijkt naar misschien het verplaatsen van zo'n cryptocurrency naar een decentralized exchange. Hè, daar gaat niemand over. Een DEX. Of dat je zegt, ik haal bijvoorbeeld mijn bitcoin van de exchange af en die zet ik op een hardware wallet. En dat kan dan ook nog een multi-signature hardware wallet oplossing zijn, waarin je de seed phrases in stalen platen laat etsen. Er zijn allerlei gradaties van mogelijkheden. Maar ik denk wel dat dit aantoont. 1. Die cryptocurrency sector is jong en volatiel. En we hebben dat gezien. En toevallig zat ik dan anderhalve week geleden bij de heren van DopiCash in de live sessie op zaterdagochtend. En dat was eigenlijk het moment waarop ook die altcoin, dat altcoin bloedbad weer in volle vaart losbarstte. Dus dan weet je, die sector is jong en volatiel. En dat geeft dus ook weer aan, 1. Bitcoin is geen goud. Goud is ook geen bitcoin, maar bitcoin is geen goud. Die twee zijn echt anders. En iedereen die tegen mij zegt, Bart, bitcoin gaat goud vervangen. Ik ben bitcoin only en bitcoin is alles. Ja, dan zou ik bijna zeggen, onlangs was er een uitzending met Michael Saylor. Hecht je niet te veel aan één investeringsvehikel. Michael Saylor, de opmerkingen van Michael Saylor beginnen inmiddels een beetje religieuze trekjes te krijgen. Waarbij ik denk, ja, jij bent zo ontzettend ideologisch ook verbonden aan dit ene, aan Bitcoin, dat het steeds moeilijker wordt om je serieus te nemen. En daarom zou ik ook nooit zeggen bijvoorbeeld, koop alleen maar goud. Goud is alles, want goud is niet alles. We leven in een praktische wereld waarin we ook praktisch moeten kijken naar onze portefeuille. En we leven ook in een wereld waarin je dus ook veiligheid moet zoeken. Want niet altijd gaat alles op een logische manier. De wereld is niet altijd logisch. Je hoopt dat aan het einde van de rit logica en realiteit hoogtij vieren de strijd winnen. Maar dat is in sommige periodes is daar helemaal geen sprake van. Ik denk dat we op dit moment, als je de wereld observeert, dat je dat heel goed kan zien. Dat het niet altijd logisch is. En dat je soms denkt, in wat voor gekkenhuis ben ik terechtgekomen? Nou, dat gezegd hebbende, denk ik dus ook dat als je cryptocurrency aanhoudt, ik denk dat er heel veel belofte in zit, maar dat je jezelf niet moet verbinden aan bijvoorbeeld bitcoin, zoals je jezelf ook niet moet verbinden aan goud. Maar moet proberen te kijken naar wat werkt, wat op enig moment werkt en ook de risico's op een juiste manier probeert in te schatten. Nou, en dan kom je dus tot een verdeling, namelijk ik koop en goud en bitcoin. En met die bitcoin, daar doe ik wat anders mee dan met mijn goud. Nou, oké, dat gezegd hebbende, ik denk dat ik nog één puntje heb. En dat is een uitspraak van Janet Yellen, die namelijk heeft gezegd dat de dollar zowel haar status als World Reserve Currency zal behouden en tegelijkertijd dat mensen zullen gaan diversificeren in andere valuta. Ja, dat is een beetje een tegenstrijdige opmerking. Ik vind het ook een noodgreep van Janet Yellen. En het toont wel aan dat onderliggend in de Verenigde Staten er heel veel mis is. Nou, dat is natuurlijk al een paar jaar aan de gang met die enorme schuld, die enorme staatsschuld die ze hebben. Maar ook bijvoorbeeld het opnieuw loslaten van het schuldenplafond. We zien daarin dat het voor de Verenigde Staten steeds moeilijker wordt om haar hegemonie te behouden. Want Je zou kunnen stellen dat hoe groter de wereldbevolking, hoe mooier het juist is om één gedeeld element met elkaar te kunnen delen. En dat was de dollar. In de hele wereld werden dollars aangehouden, want die dollar, eerst natuurlijk nog gekoppeld aan goud, is heel lang de primaire valuta geweest om internationaal handel te drijven. Dus in al die diversiteit is er behoefte geweest aan een gezamenlijke standaard. Dat was eerst goud. Dat is toen gekoppeld aan goud de dollar geworden. Nu, door de ontkoppeling van goud en de dollar, is het enige tijd al de dollar. Maar je ziet nu dat mensen het vertrouwen in de dollar en in de stabiliteit van die dollar door de acties, dat is het gevolg van datgene, het beleid van de Verenigde Staten, omtrent die dollar, dat men het vertrouwen in die dollar begint te verliezen en dus aan het diversificeren is. En ik denk het beste en ook meest actuele voorbeeld daarvan is natuurlijk de BRICS-landen. Een groep landen die steeds groter wordt overigens, die hele serieuze stappen aan het zetten zijn om zichzelf te ontkoppelen van de dollar. Ja, dan moet er natuurlijk in de VS, moet er wel worden vastgehouden aan die droom. 1. Dat de dollar nog steeds de World Reserve Currency is. Ik denk dat dat overigens ook nog steeds het geval is als je kijkt naar het handelsvolume in dollars versus andere valuta. Maar ook 2. Dat blijkbaar diversificeren een hele natuurlijke stap is. En dat laatste is natuurlijk niet het geval op het moment dat het eerste het geval is. Ja, en dan komen we dus tot een situatie dat ik denk dat het juist nu, op het moment dat je die koers wat ziet corrigeren, belangrijk is om voor jezelf te bedenken, waarom heb ik goud? Heb je goud omdat je denkt dat het meer waard wordt? Ja. Dat kan, hè. Ik bedoel, en je ziet dat ook over de iets langere termijn, afgelopen 5 jaar plus 60%, dat gebeurt. Maar ben je goud gaan kopen omdat je ziet dat andere valuta, dat er onderliggend fundamenteel heel veel mis is in de wereld? Ik snap dat, ik vind dat heel logisch. En ik denk dus ook dat als dat de reden voor je is geweest om te investeren in goud, dat je nu ontzettend wordt bevestigd in de reden waarom je bent gaan investeren. Namelijk, er is namelijk heel veel mis. We leven inmiddels bijna in een openluchtinstelling. Er zijn heel veel onzekerheden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om dan, als je dat toen hebt gedaan met die overtuiging, om die overtuiging vast te houden en niet je blind te staren op een koers die misschien een paar procent corrigeert. Want ja, ten opzichte van een paar jaar geleden is die koers ontzettend veel hoger. En als er dan een correctie plaatsvindt, dan kan je voor jezelf bedenken, ja, maar mijn gevoel of mijn analyse zelfs zegt dat die koers omhoog moet. Als dat niet gebeurt, dan ligt dat niet aan het goud. Goed, nou, ik hoop dat jullie dit weer een interessante uitzending hebben gevonden. Ik hoop ook dat ik recht heb gedaan aan de vraagstellers die hebben aangegeven, nou Bart, hoe kan het nou dat die koers van goud juist op dit moment aan het corrigeren is? Nou ja, ik weet het dus niet zeker, maar ik denk dat ik mijn analyse, dat in ieder geval een logische is. Vond je het een leuke uitzending? Like deze video natuurlijk even. Help ons ook aan nog meer abonnees door je te abonneren op het YouTube kanaal. Heb je een vraag of een opmerking, dan kan dat natuurlijk hieronder in de comment section. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkoorts. Dank voor het luisteren. Vond je dit een mooie uitzending? Deel hem dan gerust. Geef ons, als je het nog niet hebt gedaan, ook even een rating. Je kunt ook altijd even reageren op onze social media. Tot een volgende aflevering.